Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
De poëzieweek komt eraan en dus mogen gedichten even doen alsof de nulmeridiaan door hun kont loopt. Maar hier in Bergendal mogen ze dat eigenlijk een heel jaar lang. Hester Knibbe werkte lange tijd als analiste in het laboratorium van een ziekenhuisapotheek. Dat klinkt behoorlijk prozaïs. Misschien dat een mens zich dan vanzelf op gedichten gooit. De poëzie van Knibbe is persoonlijk, zonder sentimenteel te zijn. Ze schrijft in heldere taal over ingrijpende thema's zoals dood, verdriet en vergankelijkheid. Dag Hester Knibbe, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit op een bergrug. Ik bedoel, de top, dat is altijd het streven en een dal laat ik voor wat het is. Dat is mij toch te diep.
De bergrug, hoe ver is die van de top verwijderd?
Halverwege. Ik heb ook een reeks geschreven, De Berg Halverwege. Dus ik situeer mijzelf halverwege.
Wat is dat? Nog vlees, nog vis?
Nou, nee, dat is gewoon De Berg Halverwege. Je kunt naar het dal kijken en je kunt naar de top kijken. Dus je hebt iets achter je en je hebt iets voor je.
Je hebt toch veel meer achter je dan er nog voor je ligt, hè? Gezien je
dat
respectabele leeftijd.
Ja, dat vermoed ik wel, ja. Ja.
Een jonge zeventiger.
Ja.
Als je achterom kijkt, wat zeg je dan? Het ging lekker of?
Als ik achterom kijk, ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt. Ik heb ook iets meegemaakt wat ik niet had willen meemaken. Het overlijden van mijn zoon. Dat is uiteraard een enorme cessuur in mijn leven geweest.
Die 29 was toen hij stierf?
Hij was 29, ja, ja.
Hersentumor, hè?
Ja, klopt.
Is het dan handig, om het even onrespectabel te zeggen, dat je dan daar poëzie over kunt schrijven?
Is dat handig?
Lucht dat
nou,
op?
Nou, het lost niets op. Ik bedoel, ik heb hem daarmee niet kunnen redden. Je kunt de kinderlijke gedachte hebben dat je daarmee de dood toch een loer draait. Omdat je hem via die poëzie in leven houdt, zogenaamd. Maar ik heb me nooit afgevraagd of het iets oplost. Of het therapeutisch zou zijn, zoals vaak wordt gezegd. Ik schrijf gewoon.
Ja. Er wordt gezegd van mensen, en ik neem aan van mensen vooral die het niet kennen, dat er eigenlijk nauwelijks iets ergens voorstelbaar is dan een ouder die zijn kind verliest.
Dat weet ik niet.
Er is ook geen naam voor, hè?
Nee, het is inderdaad. Je bent geen wees of je bent geen weduwenaar of weduwe. Dat klopt. Er is inderdaad geen naam voor. En dat is vreemd. En
alleen in
maar
het Hebreeuws.
Tegelijkertijd, ja, in het Hebreeuws is dat wel ook. Ja. Kijk eens aan. En wat is het in het Hebreeuws?
Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar
ja, ja. Het geeft misschien ook wel goed weer wat het is. Het is zo ongelooflijk leeg. Je staat met lege handen. En het is ook bijna niet te benoemen, kun je zeggen. Maar of het allergrootste verdriet is, dat weet ik niet. Ik heb gelukkig geen ander groot verdriet meegemaakt. Ja, het overlijden van mijn ouders. Maar dat is, zoals Weile mijn vader zei, de gang des levens.
Precies.
Dat is geen probleem, nee.
Maar de gang des levens is niet dat een ouder zijn kind overleeft, hè?
Nee, maar ik ben beslist niet de enige. Dat weet ik wel. Dus ik heb erover geschreven. En ik heb er dan ook uit dat besef dat ik niet de enige ben. Dat het eigenlijk universeel is.
Ja.
En dus ik heb erover geschreven, over gepubliceerd. En daarnaast heb ik ook een schaduwbundel met gedichten die het niet gehaald hebben omdat ze te larmoyant waren of anderszins onverteerbaar. Kortom, dat zijn dingen die je ook doet, maar dat publiceer je niet. Althans, ik niet.
Poëzie is een vreemde vorm van exhibitionisme, zeg je. Hoezo?
Zei ik dat? Ja? Dat heb ik inderdaad ergens gezegd, ja. Ja, omdat dichters, denk ik, toch tamelijk introvert zijn. En via die poëzie dan toch ja, hun binnenste binnen naar buiten gooien, zou je kunnen zeggen. Het is inderdaad vreemd, maar ja.
Zoals bijvoorbeeld over de dood van je...
Van mijn zoon, ja. Ik moet zeggen, ik heb dat vrij uitgedaan. Het is een thema wat ik absoluut niet heb gezocht, maar kennelijk op mijn pad kwam. En ik had geen zin, en ik vind het ook onzin, om daar omheen te schrijven. Maar nogmaals, dan toch wel met het idee van, het moet niet alleen het particuliere zijn.
Mm-hmm. Hoe was je jeugd? Jij bent de dochter van een koster van de christelijk gereformeerde kerk.
Ja.
Dat klinkt voor ons Vlamingen intergalactisch.
Ja,
misschien
ja.
Voor jou ook.
Ja, ja, ja. Nou, er waren veel geboden en verboden vooral. Ik mocht op zondag bijvoorbeeld niet fietsen en niet schaatsen en nou, allemaal van dat soort dingen. Maar tegelijkertijd, het was een heel warm nest. Dus ik kijk er toch wel met, ik kijk wel met plezier op terug. Het is niet zo dat ik, zoals sommige mensen die heel christelijk zijn opgevoed, mij er erg tegen verzet. Ik heb gemerkt, ook bewondering voor de manier waarop mijn ouders uiteindelijk met die achtergrond, want ze hebben natuurlijk ook een achtergrond, ons hebben opgevoed en dan toch ruimte hebben gelaten. Mijn moeder bijvoorbeeld, die stond erop dat wij een goede studie deden. Ze prent ons in van, jullie gaan stemmen, want er is zo lang gevochten voor het stemrecht van vrouwen. Kortom, ze was op haar manier toch heel geëmancipeerd ook.
Is het daarom, dat ja, je bent natuurlijk tamelijk bijbelvast en dat zie je ook in je poëzie, referenties, niet alleen de Griekse mythologie, maar ook ja, de Bijbel.
Ja.
Ben je ervan bewust dat voor heel veel jonge lezers vandaag dat helemaal geen evidentie meer is als je het hebt over Kain bijvoorbeeld? Kain, wacht eens even, is dat het broertje van Abel? Zijn dat de zonen van Eva? Dat is al heel ver.
Ja, ja, ja. Goed, maar de jeugd van tegenwoordig heeft Google. Kortom, als ze niet al te lui zijn, kunnen ze dat allemaal opzoeken.
Punt.
Ja.
Je bedoelt, ik hou daar geen rekening mee.
Ik hou daar geen rekening mee. En bovendien is het zo, ik ben wel met die bijbelverhalen opgevoed, opgegroeid. Anders dan in de Rooms-Katholieke Kerk het geval is vaak. Bij ons werd er 3 keer per dag uit de Bijbel gelezen. En dat heeft toch, het geeft toch een heel stuk cultuur mee. Eigenlijk, ja, de basis van onze cultuur. En in de schilderkunst bijvoorbeeld heb je ook heel veel van dat soort afbeeldingen. Kortom, het is wel een verrijking wanneer je die verhalen kent.
Jouw gedichten, Hester, worden wel eens overlevingsstrategieën genoemd om de eindigheid van het leven te bezweren, zonder zelf geheel te verdwijnen. Kan dat kloppen?
Oeh, dat is een hele lastige, is echt een doordenker. Dat is denk ik wel het geval. Het is niet zozeer dat ik probeer daarmee zelf te overleven, want ik ben toch ook wat tamelijk nuchter. Maar het is wel, het geeft wel iets weer, of je in ieder geval je noteert iets, zou je kunnen zeggen, wat anders verdwijnt in het gebeuren van alle dag.
Het rumoer.
Het rumoer, ja. De ruis, zou je eigenlijk kunnen zeggen ook, ja.
Maar dat is toch het laatste wat een dichter wil? Rumoer maken?
Nee, het is een manier om juist niet in dat rumoer te verdwijnen. In die ruis. Dus daarbovenuit te klinken.
Mm-hmm. Je schrijft eigenlijk een beetje zoals je volgens mij ook denkt. Analytisch, in formules bijna. Bezweringsformules zou je ze dan bijna kunnen noemen. Heeft jouw studies daar wat mee te maken? Ook jouw verleden als analiste in een laboratorium?
Dat denk ik wel. Het is inderdaad een manier van denken en misschien daardoor ontstaan ook wel. Je probeert altijd de essentie te vangen. En dat is natuurlijk ook wanneer je stof analyseert. Je bent gefocust op 1 stof. Die wil je vangen en daar wil je het gehalte van weten. De kwaliteit wil je ervan weten. Kortom, op die manier is het wel ja, ook een vorm van destilleren. Van heel veel kan weg, kan geschrapt worden. Je probeert het pure over te houden.
En in die zin ben je denk ik ook een beetje een atypische dichter. Nuchter. Zelden of nooit sentimenteel. Wars eigenlijk van sentiment.
Ja, dat larmoyante, dat... Nogmaals, dat kun je best je permitteren, maar daar hoef je lezers niet mee lastig te vallen, lijkt mij. Maar wat ik ook vind, en dat vind ik ook bij andere dichters, juist die kaalheid geeft, en altijd overgebodige weglaten, geeft die poëzie een extra kracht, lijkt mij. Die pregnantie eigenlijk die je probeert erin te leggen.
Hoe belangrijk is poëzie vandaag nog, heb je het idee? Of onbelangrijk?
Wat ik merk is dat poëzie, maar dan niet helemaal de poëzie die ik apprecieer, wel erg belangrijk is. Je hebt een Tim Hofman bijvoorbeeld, die duizenden bundels verkoopt. Je hebt ook de liedjes, toch ook een vorm van poëzie, die luidkeels meegezongen worden. Kortom, we zijn wel ingebed in poëzie. En de wat moeilijke poëzie, die doet het ook wat lastiger. Maar ik denk dat poëzie belangrijk is. En poëzie belangrijk blijft altijd. Omdat je met die poëzie, juist door net iets anders te formuleren, of wat je zegt, de essentie eruit te halen, uit die ruis van alle dag, iets toevoegt. Mensen bewust maken.
Maar is het niet tekenend, misschien wel schrijnend, dat we, God weet het, een poëzieweek in het leven moeten roepen om nog een klein beetje aandacht voor gedichten te genereren? En de rest van het jaar betekent dat, zwijgen we erover, hè?
Nee. We hebben Poten International, er zijn heel veel festivals. Dus dat zwijgen, dat valt wel mee. Ik denk dat die poëzieweek en al die podia toch ook mede zijn ontstaan door de manier waarop de maatschappij zich ontwikkelt. Dus het visuele eigenlijk ook. En het is bovendien zo dat het wel iets toevoegt wanneer je een gedicht hoort. Ik hoor het zelf vaak van, oh, maar nu je het gelezen hebt, snap ik het ineens. Ik heb het zelf gehad bij Gerrit Kouwenaar, een dichter die me fascineerde, maar waar ik weinig van begreep, tot ik hem hoorde voorlezen. Kortom, die podia voegen wel iets toe.
Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon de daad bij het woord voegen, of het woord bij het woord. We gaan jou laten lezen. Een gedicht dat mij in ieder geval heel erg charmeert. We gaan er meteen op terugkomen. Laat ik mij raden uit je laatste bundel Als vuur. Vind je dat een goed idee?
Dat is prima.
Moeten we daar even iets over zeggen of doen we dat nadien?
Over de bundel bedoel je?
Nee, over het gedicht.
Over het gedicht. Ik denk dat ik het eerst maar lees. Ja. Want of ik er nu zoveel over te vertellen heb, vraag ik mij af. Het is een titeloos gedicht. Laat ik mij raden? Of laat ik mij kennen, ontleden in meer dan haar en huid, scherpte van nagels en tanden? Er vliegt een vogel voorbij, vleugels zo wijd dat je zijn slagpennen kunt tellen. Maar wie ontrafelt zijn roep? Iemand kan naakt op spitsen dansen, armen gespreid en toch zijn ziel verbergen achter een kleine tattoo. Ik heb kamers met dichte gordijnen en niets te verzwijgen, zolders en kelders met sloten en codes die ik licht verraad door zomaar te blozen. Soms kraak ik mijn hunker als een walnoot, toon de helften in mijn handen open. Kijk, dit ik. En enkel ik ken het onnavolgbare tuimelen in mijn hoofd.
Esther Knibbelas vooruit de bundel Als vuur. Laat ik mij raden. Eigenlijk zeg je hier, kijklezer of luisteraar of kijker, Jullie mogen nog zozeer denken dat je mij begrijpt, dat je in mijn hoofd kunt gaan wonen. Forget it. Ik ben de enige die weet wat er allemaal zich in afspeelt, wat daarin tuimelt.
Uiteindelijk wel. En dat geldt niet alleen voor de dichter, maar dat geldt voor iedereen.
Of voor de lezer ook natuurlijk.
Voor de lezer zeker, ja.
Dus wat betekent dat eigenlijk, Hester? Dat we een ander nooit ten volle zullen kennen?
Dat zullen we nooit. Ook al is het je geliefde, al leef je samen. Er zijn altijd gedachten die je niet zult kennen. En dat is maar goed ook. Je moet toch een stukje privé kunnen houden. Je moet je eigen gedachten gewoon kunnen laten tuimelen. Dus wat mij betreft geen chip in mijn hoofd die al die gedachten uitleest en doorspeelt naar anderen.
Maar ken jij jezelf wel?
Nee, niet volledig. En
Gnotische auton, hè? Stond er op de tempel. Ken u zelf?
Ja, maar je kent jezelf wel in allerlei aspecten die je graag naar buiten brengt. En ook en heel veel dingen die je liever voor jezelf houdt. Dus op die manier ken je jezelf wel. Maar of je jezelf helemaal al die wirwar van emoties die je hebt, of je die helemaal kunt ontrafelen en daardoor op een rijtje kunt zetten, waardoor je jezelf helemaal doorhebt, dat denk ik niet.
Maar schrik je soms niet van je eigen emoties, dat je denkt van shit, dat dat in mij zit?
Ja, dat is inderdaad. Op die manier ben ik mezelf al tegengekomen. En dat op die mensen kwamen mij ook tegen op een manier die ze helemaal niet van me kenden. Bijvoorbeeld toen mijn zoon ziek was. Toen kwam daar op de een of andere manier een soort oerinstinct. Werd in mij wakker wanneer er iets gebeurde wat mij niet zinde. Dat ik zelf verbijsterd was over die oerkracht en de manier waarop ik tekeer kon gaan tegen mensen die mijn zoon te na kwamen. Bijvoorbeeld artsen die hun werk niet goed deden. En ook op een manier dat mijn dochter zei van mama, zo ken ik je helemaal niet. Zo ken ik mezelf ook niet. Kortom, er zit een heleboel oerkracht in mensen die waarschijnlijk nog met hun reptielhersenen te maken hebben van wat mij betreft, maar die je niet kent.
Maar die zit ook in je poëzie. Er zit behoorlijk wat agressie in je poëzie.
Ja.
En bedoel, als je dat even gewoon oplijst, daar wordt bijvoorbeeld aardig wat gemoord. Er worden mensen de duivel aan gedaan. Laat staan zichzelf. Waar komt dat vandaan? Je lijkt zo lief en zo.
Ja, ik lijk heel vriendelijk. Dat ben ik ook. Maar ja, maar het gaat dan niet zozeer om mij, maar het is wel een ongelooflijke harde wereld waarin wij leven. En die wereld is altijd hard geweest, maar momenteel niet zachter dan in andere tijden. En dus ik ben misschien ook wel omdat ik me bewust ben geworden van die hardheid ook die ik zelf kan hebben. Dat ik dat ook herken wel bij mensen. Tegelijkertijd kijk ik ook met verbijstering en verbaasd naar dat hele gebeuren. Naar die hardheid van mensen. Van hoe kan dat? Het is heel ambivalent eigenlijk. Dus die ambivalentie heb ik sterker leren kennen.
Maar hoe kan dat? Heb je daar een verklaring voor? Hebben we dat nodig? Die agressie?
Die agressie in poëzie?
Nee,
bedoel je?
In het leven.
In het leven. Die agressie is er gewoon. Die kun je ontkennen en die moet je proberen in bedwang te houden uiteraard. Ik bedoel, ik timmer niet iedere voorbijganger op zijn gezicht. Dat doe ik niet.
Nee, dat doe je wel gewoon in je poëzie.
Dat doe ik in mijn poëzie. Maar bovendien, ik weet ook dat het repercussies heeft wanneer ik dat doe bij iemand die sterker is. Dus daar begin ik niet aan. Dus wat dat betreft overheerst de reden wel. En ik heb ook wel mededogen met mensen. Ik kan ook mededogen hebben met mensen die volstrekt fout zijn, kun je zeggen. Van vraag ik me af ook van hoe komt dat?
Ja.
En wat is er gebeurd? Ik bedoel, het is niet alleen maar die agressie die mens is.
Maar jij kunt als dichteres met mededogen kijken naar het verschijnsel mens, naar zijn hang naar volmaaktheid, alsof die mens, ik dus als lezer, maar jij wellicht als schrijver, weet heeft van een betere wereld. Met dat soort mededogen. Mm-hmm. Van jongens, 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 zie dat eens aan. Zie dat eens ploeteren en slagen uitdelen en moorden. Maar misschien zijn ze wel, weten ze meer dan ik. Misschien doen ze het wel omdat ze weet hebben van iets veel mooiers. Dat lees ik allemaal in jouw poëzie. Verklaar je
nou,
me nu gek
is,
of wat?
Mensen kunnen het spoor bijster raken in hun hoofd. Door eenzaamheid of door iets anders wat misgaat. Of door iets wat gebeurd is in hun jeugd. Kortom, er kunnen allerlei zaken spelen waardoor iemand reageert op een manier die wij niet normaal vinden. Dus dat is het mededogen eigenlijk, waarmee ik naar mensen kijk. Maar ik in mijn poëzie, die is natuurlijk wel gelieerd aan het alledaagse leven. Wat je om je heen ziet, wat je leest in de krant, wat je op de televisie tegenkomt. Kortom, dat zijn wel aspecten die ik ook gebruik in mijn poëzie. En misschien ook wel juist die hele harde aspecten tegelijkertijd om dat mededogen aan te stippen. Bijvoorbeeld, ik laat een Kayin aan het woord, maar tegelijkertijd zijn moeder laat ik aan het woord. Van, hij kan er niks aan doen, want dat.
Ja, ja.
Ik probeer dus eigenlijk die twee polen, die tegenpolen wil ik allebei laten klinken.
Van wie de mens eigenlijk is, hè?
Ja.
Muziek, is dat belangrijk voor jou?
Ja.
Schrijf jij met muziek?
Soms. Maar dat is het alleen om weer in dezelfde flow te raken. Wanneer ik bijvoorbeeld een reeks schrijf, dan kan muziek helpen om weer verder te gaan met die reeks in diezelfde flow te raken.
Maar je kunt het goed in stilte schrijven?
Ja.
Nes, dat is een groep uit Valencia met een Spaanse percussionist, een Franse cellist en een Frans-Algerijnse zangeres. Vandaag moet dat, hè, transcultureel, want anders kom je niet meer op de radio. zij is onder meer de zangeres, werkt bij Cirque du Soleil. Ze heette voluit dus Nes en dit is Le Temps.
Le temps est celui qui se déguise, tantôt juste, tantôt triste. Le temps est de ceux qui nous enivre. Eh bien non, je ne sais plus, et pourtant je croyais, il semble que c'est écrit, mais tout est faux, je le sais. Le destin nous a menti, pour cela je suis partie voir si là il est vrai que ce que l'on sait n'est pas encore dit. Le temps est celui qui se déguise, tantôt juste, tantôt triste. Le temps est de ceux qui nous enivrent. Il faudrait que je comprenne l'intensité de ses regards, l'absurdité de ses remparts, juste pour voir où cela me mène. Et finalement, quel est ce choix? La beauté bancale des choses, parfois sinueuse, parfois joyeuse. Le temps est celui qui se déguise, tantôt juste, tantôt triste. Le temps est le seul qui nous enivre. Ti da di da di da di da di da di da.
De tijd die wij hier een beetje proberen te stillen met Nes, een groep uit Valencia. Bij mij zit Hester Knibbe, zij is dichteres. En we zitten dus bijna in de poëzieweek. Het was uitgerekend de moment om, of het moment om dichters uit te nodigen natuurlijk. Hester, lees jij poëzie van anderen?
Ja, ik lees veel poëzie van anderen. Niet wanneer ik schrijf, dan heb ik een poëzie-leesloos tijdperk. Maar daarbuiten lees ik veel poëzie.
Om te stelen?
Om te stelen? Nou nee, dat dacht ik niet, nee.
Nee, maar ik bedoel het in de goede betekenis natuurlijk. Dat je zegt, god, dat is geen onaardige formulering. Of dat is een leuk thema, of...
Nee, ik lees poëzie puur voor mijn plezier.
Oh, dat bestaat.
Dat bestaat, poëzie lezen voor je plezier, ja. Dat doe ik. Behalve wanneer ik er iets over moet schrijven, dan is het werk. Maar graag lees ik het voor mijn plezier.
Czesław Miłosz, dat is zo iemand, denk ik.
Ja, waar je, inderdaad.
Acht je die eigenlijk hoog als dichter?
Ja, dat vind ik een hele bijzondere dichter. Ja. Hij komt uit Litouwen, hè, dus... hij werd geboren in Litouwen. Hij was destijds nog deel van Rusland.
Ja. Maar hij schrijft wel in het Pools, hè?
Hij schrijft in het Pools, ja. Ja, hij is ook laat in zijn... toen de laatste jaren van zijn leven heeft hij ook weer in Polen doorgebracht.
Ja. Nu, Polen waar hij over schrijft, of dat Litouwen tenminste... dat was Litouwen van voor de Tweede Wereldoorlog. Pools, Duits, Litouws, Russisch, Syrisch werd er gesproken. Heel transcultureel. Dat is een van de redenen, denk ik, dat hij een enorme aversie had tegenover het nationalisme. Een meer dan gezond wantrouwen. Hij vond de ideologie bijvoorbeeld van de nazistaat, zoals dat vandaag weer helemaal opgang vindt, ook bij jullie, bij ons, in ongeveer heel Europa, hij vond dat verwerpelijk. Wat denk jij daarvan?
Hij heeft zich inderdaad in de 50 jaren losgemaakt van het communisme en is via Frankrijk naar de Verenigde Staten getrokken. Dat is denk ik wel een reden om voor hem geweest om uit dat Polen weg te gaan. Maar
dat nationalisme, die nazistaat, hoe kijk je daar?
Hoe ik daar tegenaan kijk met afschuw, dat vind ik inderdaad heel, heel lastig. En er lijkt ook weer een roep om een sterke leider overal. En hoe dat komt, mogelijk heeft het toch wel met de arrogantie van de macht te maken. De arrogantie van de multinationals, waardoor we eigenlijk goed deels geregeerd worden. Maar ik zie dat met angst en beven gebeuren.
Maar nationalisten zeggen, kijk, een nazistaat is in de eerste plaats gemeenschapsvormend. He, dus je moet gemeenschappelijke dingen ontdekken, want anders, als er geen synthese mogelijk is, dan eindig je eigenlijk in een antithese. En dat leidt vanzelf tot onverdraagzaamheid, tot racisme. Dus wij zoeken, zeggen de nationalisten, proberen gemeenschap te vormen. Daar kun je toch niks op tegen hebben?
Wanneer de gemeenschappen al te gesloten worden, is het gevaarlijk. Dan kunnen ook binnen die gemeenschappen dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat zie je in veel van die gesloten gemeenschappen ook gebeuren. Daar hoef ik geen voorbeelden van te geven, want iedereen kan bedenken wat ik daarmee bedoel. Aan de andere kant is het natuurlijk wel de mens, het dier, eigen om gemeenschappen te vormen. Dat zeker. Maar het is de mens ook eigen om open te zijn. En dat gebeurt ook in handel en dergelijke. Zodra er iets valt te verdienen of zodra je er zelf ook een beetje beter van kunt worden, dan wil je wel openbreken.
Je bedoelt, je kunt gemeenschap vormen ook met mensen die diametraal tegenover jou staan qua denken, qua afkomst.
Het is verrijkend. Wanneer je alleen in je eigen bubbel blijft zitten, dan beperk je jezelf enorm. Het voordeel van, een van de prettige dingen van reizen vind ik bijvoorbeeld, dat je andere gemeenschappen ziet, zodat je denkt, kijk, op die manier kun je ook leven. Hè? Dus het relativeert je eigen manier van kijken, van leven. En dat is denk ik heel gezond, dat je open blijft staan voor andere vormen.
Czesław Miłosz, onthoud die naam mocht je hem niet kennen, luisteraar. Czesław Miłosz. Hester, je gaat een gedicht van hem lezen. Wat betekent? Ik vind het een bijna afschrikwekkend mooi gedicht.
Afschrikwekkend mooi?
Ja.
Ah, dus het is niet zo dat je de schoonheid omarmt.
Met huiveren en beven.
Ja, dat kan ook. Ik ga het lezen. Wat betekent? Weet niet dat het schijnt. Weet niet dat het vliegt. Weet niet dat het dit niet dat is. En steeds vaker, met open mond, met een smeulende koelwazen, met een glas rode wijn, vraag ik me af wat het betekent dit, niet dat te zijn. En het was al net zo toen ik 20 was, maar toen was er de hoop alles te zijn. Misschien zelfs een vlinder en merel betoverd. Nu zie ik de stoffige wegen van het district en het stadje waar de postbode zich dagelijks bedringt van verdriet omdat hij alleen aan zichzelf gelijk is. Ach, omsloten mij de sterren maar. En ging het maar altijd gewoon zo, dat je de zogeheten wereld had en het zogeheten lichaam. Wilde ik maar niet in strijd zijn. Maar nee.
Czesław Miłosz. Ja. Het enigma dat de mens is.
Ja, inderdaad. Dat die ambivalentie ook, hè, die je in zo'n gedicht hoort. De verwondering ook om het bestaan. De toevalligheid, juist die mens te zijn met die achtergrond op die plek, met die mogelijkheden en onmogelijkheden. En, maar ook dat je als mens ingebed bent in een grote geheel. En wat dan verdwijnt met de jaren de illusie dat je alles zou kunnen zijn. Je komt erachter eigenlijk dat je alleen, dat je eigen lichaam je universum is en dat het nogal strijdig kan zijn met de wereld om je heen. En ook dat het universum krimpt in plaats van uitdijt zoals het universum doet.
En wat je eigenlijk allemaal niet bent en vooral niet kunt. Niet schijnen, niet vliegen, niet dit of dat.
Ja. Je bent heel beperkt in je mogelijkheden,
wat
ook
eigenlijk?
Als mens.
Ja, toch?
Ja. En ook die verwondering, dat vind ik vooral. Die wondering over die toevalligheid of niet-toevalligheid. Maar wat ik bijzonder vind aan Miłosz, is dat er altijd een zoekende ondertoon naar is van betekenis. Het is een hele alledaagse taal. Het gaat over alledaagse dingen. En toch die zoektocht naar betekenis, die vind ik boeiend.
Of goazes roken bijvoorbeeld, de rode wijn drinken. Goazes, ja, ja. Serge Gainsbourg.
Ja, ja. Tegenwoordig mag dat natuurlijk niet meer.
Nee, hè?
Nee. Nou ja, in een gedicht krijg je er niks van. Nee, dus dat scheelde weer.
Het is al goed dat ze het niet hebben gecensureerd bij de vertaal. Misschien bij de volgende editie. Hap, die goaz gaat eruit. Die wijn die zal ook wel eruit
die
vliegen.
Die wijn, dat is één glas, komt er dan te staan. Hè? Ja,
ja, dat, en dat is al slecht, hè?
Is dat zo?
Ja, dat
nou, daar zijn er meningen over verdeeld. Ja, 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 ik bestrijd dat.
Jij bestrijdt dat?
Ja, ik bestrijd dat.
Ben jij een goede wijndrinker?
Ik ben een wijngenieter, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat ik heel veel drink, dat niet.
Of Lazarus achter je schrijftafel
zit. Ja, ja, ik geniet er wel van.
Paperconcerto for paper, percussion and orchestra van de Chinese componist Tan Dun. Die wil je horen. Eerlijk, ik had nog nooit van die man gehoord. Het is toch een man, hè, Tan Dun?
Het is een man, ja. Ik had 2 jaar geleden ook nog nooit van hem gehoord. Maar ik zag en hoorde een concert van hem in de Doelen. Dat is het concertgebouw van Rotterdam. En het was fascinerend. Die Tan Dun is een hele bijzondere componist. Hij komt uit een klein dorpje uit China. De Shimao van het dorp, ja, een soort opperhoofd, dat verrichtte de rituelen. En bij die rituelen maakte hij muziek. En als muziekinstrumenten gebruikte hij water en hout en steen, dat soort dingen. En die kleine Tan Dun was daardoor gefascineerd. Hij werd later naar het platteland gestuurd in de culturele revolutie, rijstplanten. En met de boeren van die streek richtte hij een orkestje op. En daar gebruikten ze de spannen en potten en hun gereedschap. Maar ook van die hele oude Chinese snaarinstrumenten. Van die instrumenten die eigenlijk al not done waren in de culturele revolutie, ouderwets en dit en dat. Maar op het platteland functioneerden ze nog. En op een dag kwam er van staatswegen een operagroep, de operagroep van Peking, kwam langs. En die verongelukte daar in de buurt. Een heel aantal van die operamensen kwamen om het leven. En Tan Dun werd gevraagd mee te gaan met die groep. En op die manier kwam hij op het conservatorium van Peking terecht. En hij mocht zijn doctoraal, zijn afstudeerproject in de Verenigde Staten doen. En daar maakte hij kennis met die experimentele muziek van Steve Reich en van Philip Glass. En toen kwam eigenlijk alles samen. Dus die jeugd van hem, die Chiamao, die klassieke opleiding en die experimentele muziek. En hij ging onder andere organische muziek maken. Met water en met papier.
Die de natuur belichaamt, zegt hij.
Ja, inderdaad. En ik zag en hoorde die watercompositie en die papiercompositie. Ik laat een stukje uit papiercompositie horen, omdat papier natuurlijk toch ook wel dicht bij een dichter staat. Maar het was fascinerend, want er hingen bijvoorbeeld hele grote felle papier van de zoldering naar het podium. En daar ging dan zo'n trommelaar voor staan, wijdbeens, en het trommelde op dat papier. Maar er was ook iemand die met kreppapier ritselde. Er werd papier gescheurd, er werd op papier geblazen, er werd mee gewapperd met verschillende diktes. Ja, het was een feest. Eigenlijk zoals kinderen dus die net geboren zijn en iets krijgen, heel fanatiek met
een rammelaartje
omgaan.
En met, ja, ja.
Ja, en met het water op petsen en zo. Het gaf zoveel plezier. Ik vond dat, ja, echt een belevenis.
Want Tan Dun zegt zelf van eigenlijk mijn jeugd, wat is mijn opleiding geweest? Dat is bijvoorbeeld meezingen met boeren in het dorp. En het water, het riviertje dat door het dorp liep, dat begeleidde ons eigenlijk bij het zingen.
Ja.
En potten en pannen inderdaad. Beethoven, Brahms, Bach, dat heb ik allemaal niet gekend in mijn jeugd. Dat is mijn opleiding geweest.
Ja. Ja.
Tan Dun. Concerten.
Of Tan Dun, ik weet
of
het niet
Tan
precies.
Dun.
Tan Dun is het,
Tan
geloof
Dun.
Ik.
Tan
Iets
Dun.
Dergelijks, ja. Dus dat zijn altijd van die namen die, ja, maar die moeilijk
denk
te
je
duiden
een,
zijn.
Denk je dat een Chinees makkelijk Hester Knibbe kan uitspreken?
Nee. Nee. Het is wel eens een keer opgeschreven in het Chinees. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja.
En zag het eruit? Was het mooi?
Het was mooi, ja. Het was heel mooi.
Concerto for Paper van Tan Dun. fragment uit Peperconcerto van Tan Dun, een Chinese componist. Een keuze van Hester Knibbe, dichteres. Hester zit bij mij. Hester, we zeiden al eerder dat jij toch ook wel een beetje gepreoccupeerd bent door agressie, geweld in de mens, daar met heel veel mededogen naar kijkt. Mag ik even een stukje lezen uit een gedicht van jou, Zog. Nooit in fotolijstjes, koffers genomen, mijn jonkies daarin ondergebracht. Ze waren te levend voor vreemde ogen, te luid voor de stilte die rond mij verwacht werd. Klinkt onschuldig, maar het verwijst naar een gruwelijke werkelijkheid. Hè?
Ja, dat is Sietske H., een Friese jonge vrouw die haar kinderen tot 2 keer toe kort na de geboorte om het leven bracht en in koffers op zolder bewaarde.
Wacht eens even, 4 kinderen?
Begrijp je dat? 4 keer een kind, dus 4 keer achter elkaar. Dus 4 keer zwanger en elke kind ombracht en in een koffer op zolder bewaarde. Dat is onvoorstelbaar. Er moet gewoon iets mis zijn bij zo'n vrouw, denk je dan. Het is ook heel vreemd dat niemand gemerkt heeft dat ze zwanger was. Vind ik dus allemaal heel vreemd. Maar ik hoorde dat op de televisie en er overviel mij een enorm gevoel van mededogen. Echt zo'n kind wat je zou willen ontarmen.
Met die kinderen?
Nee, met die vrouw die dat deed. Met die vrouw die dat deed. Het is gewoon een meisje van een jaar of 25 of zo was ze, meen ik. Dus ze zal het vanaf haar 20ste zal het gebeurd zijn, of wellicht eerder. En dat zo'n kind zou je eigenlijk willen omarmen en zeggen van, stil maar, ik help je wel. Dat is misschien mijn moedergevoel. Ik heb ook een dochter. En ik was zelf verbaasd over dat gevoel wat mij overkwam.
Maar mag ik even?
Ja?
Als je dat leest of ziet, mijn spontane reactie, ik kende het gedicht, maar ik wist niet waar het naar verwees, en ik begin die geschiedenis te lezen, is er een van huiver.
Ja, het is ook huiver. Een enorme huivering, maar tegelijkertijd, het is van een ongelooflijke triestheid. Mm-hmm. Want je moet zo'n kind in je eentje baren, nou, dat is geen pretje. Het mag geen geluid geven, dus je moet het vrij snel doen. Kortom, je zit in een hele rare. Er moet een enorme rare kronkel in die hersens gezeten hebben. Bovendien, het straalt ook een enorme eenzaamheid uit.
Maar jij schrijft ook vaak moedergedichten. Moeder komt vaak in je poëzie voor. Mm-hmm. Als je dat dan leest, sta je dan niet voor een gigantisch raadsel? Denk jij niet als moeder, maar hoe kan een moeder in godsnaam tot 4 maal toe haar kind doden en bewaren op zolder?
Dat kan alleen wanneer iets niet helemaal klopt in je hoofd, denk ik. En dat ik weet niet hoe het proces verder geweest is. Maar ze is geloof ik inderdaad niet helemaal toerekeningsvatbaar verklaard. Maar dat kan alleen dan. Ja. En ik heb medelijden. Ik heb inderdaad medelijden met zo'n vrouw.
Is er ook zoiets van, misschien zit er weliswaar in homeopathische verdunde versies ook iets van mij in die vrouw? Van die vrouw in mij?
Dat hoop ik dus niet. Ik heb nooit die aanvechting gehad mijn kinderen om het leven te brengen. Dat is namelijk ook zo merkwaardig. Ze bewaart in koffers alsof ze er ook geen afstand van kan doen. Wat ik ook in het tweede gedicht schrijf.
Dat is een van de kernthema's, hè, denk ik, van je poëzie. Van hoe je schrijft, de troosteloosheid van het menselijk bestaan. Vreedheid die tot schaamte leidt en tot schuld.
Ja. Dat is, ik heb op een zeker moment heb ik geprobeerd een reeks over schuld te schrijven. Jaren geleden, en dat lukte dus niet. Ik heb het weer geprobeerd nou ja, nog niet zo lang geleden, in Archaïsche Dieren staat de reeks Tepe. En die gaat ook over schuld. Wat is schuld? Eigenlijk gaat het eerste gedeelte helemaal over dat thema. Wat is schuld? Bijvoorbeeld, is Kain schuldig? Zijn moeder pleit hem vrij van schuld.
Kain, even voor de duidelijkheid, voor de jongere luisteraartjes onder ons, vermoordt zijn broer, Abel.
Ja, dat is...
Ja. Maar heeft niet echt een schuldgevoel, hè? Is niet echt schuldbewust.
In dit gedicht dus niet.
Nee.
En Eva, zijn moeder dus, Eva en Adam. Adam die blijft een beetje buiten beeld hier. Die pleit hem vrij. Want die zegt van, hij kon het helemaal niet weten. Want de eerste, het was de eerste dode. En hij wist wel op welke manier dieren doden, dat dood was. Maar hoe kon hij weten wat een dood mens was?
Maar je gaat nog veel verder. Je schrijft, schuld is een afspraak.
Dat is het ook.
Alsof je voor een rood licht staat en dan moet je stoppen en groen, dan rijd je
klopt.
Door.
Schuld is een afspraak.
Een
het is een hele mooie afspraak natuurlijk, omdat je op die manier een maatschappij in stand houdt. Maar wat in de ene cultuur schuld is, bijvoorbeeld bij ons is bloedwraak schuld. In de andere cultuur is dat wat je echt moet doen, is een verplichting. Wat op het ene moment is, niet kan in de tijd, kon 10 jaar geleden nog wel of omgekeerd. Kortom, schuld is een afspraak. In een heel aantal gevallen is schuld een afspraak.
Hester... een gedicht waar ik eigenlijk jaren geleden voor ben gevallen en toen ontdekte ik dat het van jou was en zo ben ik je poëzie beginnen lezen, is Vannacht. Als je me nu zou vragen, Pat, waarom vind je dat nou zo'n geweldig goed gedicht? Ik zou het echt bij God niet weten. Maar ik, toen ik het voor het eerst hoorde of las, heb je me middenscheeps geraakt. Ik brak doormidden. Zou je het eens kunnen lezen vannacht? Het is eigenlijk weer een moedergedicht. Hè?
Het is een moedergedicht, ja. Waarin de angst van een moeder, of van een vader, denk ik ook, toch wel naar voren komt. Vannacht. Vannacht 2 kinderen gered. Ze lagen onder dun zwart ijs. De een zag grijs, de ander blauw. Ik heb ze op het gras gelegd, dat hard onder mijn voeten brak, hun lijfjes droog en warm gewreven en ze mijn adem ingeblazen. Daarna de ochtend ingekeken die lauw over het water lag. Een mouwloos t-shirt aangedaan, wat grassen in een vaas geschikt. 2 kinderen uit hun slaap gevist.
Het is een sprookje.
Het is een nachtmerrie.
Ja. Want de moeder of de vader doet een gruwelijke ontdekking. 2 kinderen zijn gestorven, dood. Ze zien blauw, liggen onder dat ijs. Worden dan heel nuchter op een bijna mechanische manier op het gras gelegd om te drogen, zoals je was droogt. En vervolgens trekken ze een t-shirt aan. En staan ze 's morgens weer op en wekken ze de kindjes. Ze denken, och, oef, ze leven nog. Maar ik weet het niet of ze nog leven.
Mm-hmm.
Begrijp je?
Nou ja, je sleurt ze onder dat ijs vandaan, legt ze op het gras en je probeert ze warm te wrijven als het ware. Dus dat is die nachtmerrie. Ik heb ook in een ander gedicht, in Antidote, ook zo'n nachtmerrie van dat je kind, hoewel je dicht tegen je aanhoudt, toch bevriest. En, dat is denk ik inderdaad van die... Althans, nachtmerries die ik wel gehad heb, ja. En dan sta je 's morgens op en dan liggen ze te pitten. En dan moet je ze nog een keer roepen, nog een keertje roepen. Opstaan, opstaan. En dat is een opluchting. Ben je blij dat je ze ziet.
Het was inderdaad maar een nare droom.
Ja, ja.
Maar als ik dit gedicht, dan denk ik... En dat is natuurlijk mijn vrijheid als lezer, als luisteraar. Mm-hmm. Ik weet het niet of ze het hebben gehaald. Misschien... liggen die kindjes wel dood in bed en denkt de schrijfster of de ik-figuur, ze leven nog.
Ze leven nog.
En hoe vreselijk is dat niet?
Wat doe je nou precies, dat die kinderen dood in bed liggen?
Jawel.
Ja?
Ja, ja.
Terwijl ik denk dat ze leven.
Ja.
Ja. Nou, dat...
Kan nog altijd vreder, hè? Hester?
Ja, het kan altijd inderdaad. Ja, dat is een hele vrede gedachte van je pad. Dus... Nee, dat heb ik gelukkig, die idee, niet gehad. Nee. Maar het is, ja.
Dat... Maar wel de angst, hè? Daar spreekt toch ook een ongelooflijke
dus
angst.
Ja, dus de angst, ja. Dus dat, die moeder- of ouderangst eigenlijk. Een kind te verliezen.
Ouderangst?
Een ouderangst, ja. Ik denk dat vaders dergelijke angsten toch ook zullen hebben.
Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Heb je dit gedicht geschreven na de dood van je zoon?
Ja, nee. Dat, nee. Dit is.
Toen leefde hij nog?
Dit gedicht, dit was uit Een hemd van vlees.
Ja.
En dat is een bundel, ik meen uit 1994.
En toen?
Toen leefde mijn zoon nog, ja. Mijn zoon is in 1999 overleden.
Zou het kunnen dat poëzie voorspellende waarde heeft?
Dat vraag je je soms af. Ik heb nog zo'n gedicht geschreven, een snoei. Waarin ik mijn zoon op een ladder zie staan en dan bang ben dat hij valt. En ja, achteraf kun je een heleboel dingen duiden. Dat is vaak zo. Achteraf denk je dit en dat en dat. En wanneer het niet gebeurt, dan sta je daar niet meer stil. Dus,
Gelukkig niet. Misschien moet je daar met
is in
de
bestel staan. Inderdaad.
We hebben een gloednieuw album voor je uitgekozen, Hester Knibbe. Met fluitist Toon Fret en pianiste Veronica Ilchenko. Ik hoop dat je er een beetje van geniet. Voilà, een dans voor fluit en piano van Toon Fret en Veronica Ilchenko. Hester Knibbe, dichteres, zit nog heel even bij mij. Wat is jouw credo, Hester?
Mijn credo. Wij komen ter wereld met honger en dorst.
Oh, er is bij ons een liedje, ken je dat? De fanfare van honger en dorst. Zo'n lieve tavernier. Prachtig nummer. Moet je eens luisteren.
Ja.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via podcast, de Clara app of clara.be. Schrijven naar bergendal@clara.be. Alle reacties naar Hester, die gaan natuurlijk naar haar via ons. Hester, wat ga je vandaag nog doen? Het is zondag.
Wat ik vandaag nog ga doen? We hebben op zondag een vast punt eigenlijk, wanneer we thuis zijn. Dan gaan we even bij het graf van mijn zoon langs. En verder lezen we en lees ik, of we, mijn man en ik, en luisteren we naar muziek en we vermaken ons uitstekend.
Elke dag elke zondag naar het graf?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel een vaste gang. Bovendien, het is een mooie wandeling. Het is 20 minuten wandelen bij ons huis vandaan.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.